Sorry for the 12 Flams, eh? Kann ich ein Textchen aus Matthäus 8, vanaf Vers 28 tot 34. Nadat hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed. De boze geesten smeekten hem en zeiden: Indien gij ons uitdreeft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen. En hij zeide tot hen: Gaat geen. Ze voeren uit en gingen in de zwijnen. En zie, de gehele kudde stormde langs de helling de zee in en ze kwamen om in het water. En de hoeders namen de vlucht en kwamen in de stad en berichten alles, ook van de bezetenen. En zie, de hele stad liep uit Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, drongen ze er bij hem op aan om hun gebied te verlaten. Het is een kort tekstje, maar in het begin dat ik ermee geconfronteerd werd, zag ik like, totaal geen boodschap erin. Ik zag het eigenlijk helemaal niet zitten voor de rand te beginnen om daarvan een boodschap te maken. Ik vond het eigenlijk moeilijk, oh ja, een moeilijke bevalling voor gewone te kunnen uitvoeren. Zo dus kan je er maar een keizersnee van gemaakt. Misschien kunnen we beginnen met het stekje van verre te bekijken en zo langzamerhand dichterbij te kunnen komen voor te zien wat dat het inhoudt. Het zou misschien gemakkelijker zijn om het bos door de bomen te kunnen zien. Demonen, wie zijn ze? Wat doen ze? Wat hebben ze jambers te zeggen? Waarom is dit na de genezingen dat de Heer Jezus doet, een van de meest voorkomende machtige daden van de Heer Jezus in elk van de synoptische evangeliën? Moet toch wel van groot belang zijn, anders zullen het er niet zoveel in voorkomen, denk ik dan. Het evangelie van Matthäus heeft als hoofdzaak het aanbrekende koninkrijk van God. Maar als Jezus hier op aarde komt, is er een andere heerser die moet gebonden worden, namelijk de tegenstander. Ik ben voorstander van de gedachte dat de Heer Jezus de tegenstander gebonden heeft in de verzoeking in de woestijn, na zijn doop. Nergens komt het nog voor dat de Heer Jezus oog in oog komt te staan met de tegenstander zelf, tenzij dat door iemand is die door hem gebruikt is. Door de tegenstander wel, wil ik zeggen. De nog aanwezige demon, of liever gezegd onreine geesten, zijn een overblijfsel van dat koninkrijk. Van de tegenstander, die tot nu toe nog niet helemaal verwijderd zijn. Ook normaal, want Gods koninkrijk is ook nog niet helemaal aanwezig. Dat wordt pas aanwezig en helemaal duidelijk als de Heer Jezus hier komt in heerlijkheid en alles volmaakt is. Demonen of onreine geesten, wat moet men daaronder verstaan? In tot het testament werden er onder de hedenen een afgod gesteld, als zijnde het voorbeeld van wat ze voorstelden als mens. Een afgod, gemaakt een beeld, gemaakt uit de grondstof, die ze in de tempel stelden en ze aanbaden die afgod. Moet je dan zeggen, op een of andere manier, de ziel van die afgod, dat is een demon of een onreine geest. Misschien kun je dat zo zeggen. Ik zeg het liever zo, zeg maar dat de drijvende kracht is achter het beeld zelf. De mensen die de afgod, of de afgoden en afgod of aanbaden, werden namelijk juist gelijk die afgod. Zie ik. Ze werden doof, ze werden blind en ze werden stom. Juist gelijk die afgod. Dat deed ook niet meer of dat. En nu, het doel van een onreine geest, dat is de mens als beelddrager van God geschapen, willen afbreken en vernietigen, doof maken, blind maken en stom maken. En als je zover is gekomen, heb je eigenlijk een beetje bijdragen met in de gemeenschap. Buiten het feit dat je nog kan ademen, zie je eigenlijk dood. Het is niet letterlijk, maar stel het je gewoon een keer letterlijk voor. Moet ik je ogen te doen, je oren te doen en je mond te doen. En pezen dat gewoon permanent is. dat bedoel ik. Ja. Mensen zijn beelddragers van God, gemaakt ter inwoning van de Heilige Geest en te leven. We zijn niet gemaakt voor een inwoning in te zijn van een onreine geest die de dood brengt als gevolg. De boodschap hier in dat stukje van Matteüs is eigenlijk het antwoord op de vraag: wie is Jezus werkelijk? Nogmaals, ga je zeggen, dat is al een paar keer het woord van me. Ja, inderdaad, nog een keer. Maar hoe kunnen we dat hier, het stukje, afleiden? Ik vond het echt niet simpel in het begin. Jezus doet hier iets enorm uitzonderlijks, namelijk onreine geesten uitdrijven. Met andere woorden, mensen verlossen of genezen van doofheid, blindheid en stomheid. Je moet het inderdaad wel gerust zien als een geestelijke genezing. Jezus' macht is niet alleen beperkt tot het zichtbare, maar ook tot het onzichtbare. En voor de getuigen die mee waren, de discipelen vooral, was dat van hun er nogmaals een eye-opener, dat de Heer wil zeggen, zie wie dat ik ben. Maar toch, dat zepelde lip maar nog niet echt binnen. Ze kwamen aan in het land der Gadareen, staat er, aan de overkant van het meer van Galilea. En ze zijn daar juist aangekomen in Decapolis en daar komen al twee bezetenen vanuit de grafsteden, staat er, vanuit kerkhof, zoals men zegt op zijn Vlaams. Matthäus spreekt over twee bezetenen en er wordt zelfs geen naam legioen vernoemd in Matthäus. Wien dat au contraire is in Marcus en Lucas, dat bespreekt me één bezetene en hij wordt genoemd legioen. Veel detail ga ik daar niet aan spenderen. Het is inderdaad, of ik zeg, een detail. De naam legioen wil simpelweg zeggen dat de mens heel veel onreine geesten inwonend had. Misschien nog iets voor de plaats waar dat de Heer Jezus en de discipelen nu bevinden. Decapolis was een streken waar dat veel afvallige Joden woonden. Zo zijn ik ervan overtuigd dat de bezetenen en de mensen die de zwintjes kweken door Joden waren. En waarom? Zou je kunnen nog vragen. Wel, de Heer Jezus, waarom zijn dat Joden zijn? Gelijk pijs ik. Ik veronderstel het toch dat Joden zijn, juist omwille van het feit dat de Heer Jezus gekomen is voor zijn volk eerst te redden, op de eerste plekken. Eerst zijn volk, gelijk of dat Matthäus 1 vers 21 zegt, hij zal een zoon baren en hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Eigenlijk of dat Paulus zegt, eerst de Jood, dan de Griek. Jezus richt hem ossan eerst naar zijn volk, naar de Joden. En is gekomen in eerste instantie voor zijn volk te redden. We weten natuurlijk wel hoe dat afloopt. De hoeders van de zwintjes waren dus Joden. Die zwintjes kweken omwille van de kluiten, zeggen ze hier. Ze verkochten de zwijntjes als offerdieren aan de heidenen om de helden te slaan. Serieuze commerce. Die 2000 zwijntjes worden nog maar de top van de ijsberg van wat dat er gekweekt wordt hinter in die streken. Als je weet dat de hoofdstad 100.000 mensen inwonend had en als er offerfeesten waren, dat er nog 10 keer zoveel mensen aanwezig waren daarop. Dat even terzijde. De bezetenen waren heel gevaarlijk. Niemand durfde er langs gaan. Die mensen waren bovennatuurlijk sterk. Marcus zei bijvoorbeeld dat ze gebongen waren, dat ze gewoon de ketenen losten vanuit de muur. En vanuit de rand en vanuit de voeten. Niemand durfde dat bikwom toch niet in het gebeuren te voelen, nog langs die weg te gaan. En toch komen ze bij Jezus. Ze komen naar Jezus toe, roepende. En zeggen van, wat heb je geen menus te maken? Zoon van God, zeggen ze. Ik ben ervan overtuigd dat dat gezegd wordt door de onreine geesten die inwonend zijn en die bezetenen. Ze herkennen direct wie dat Jezus is. Zelfs de discipelen hebben het nog moeilijk voor te ervaren en te weten wie dat de Heer Jezus letterlijk is. Maar die discipelen weten dat direct, weten dat direct. Dat is wel heel straf. Ze weten wie dat hij is. In Marcus 1 en Lucas 4 vinden we het wat gelijkaardig. Jezus heeft lessen onderwijs in de synagoge. En daar is iemand aanwezig met de onreine geest. En het is die onreine geest die zegt, van, wat hebt gij met ons te maken, Jezus van Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. Mensen, dat gebeurt in een synagoge, in een godshuis. Dat is toch heilig? Wie kan de demon of onreine geest vernietigen? Dat is Yahweh alleen. Daarmee ook de schrik van die geesten. Ze zijn benauwd als ze zien wie dat die is. Ze zijn benauwd dat die hen er gaan vernietigen. Maar alles op zijn tijd. Dat gaat gebeuren bij zijn terugkomst en heerlijkheid. Wat gaat Jezus met die onreine geesten feitelijk te maken? Wel, ze voelen er wel heel in het nauw gedreven, als het ware. De Almachtige staat er wel vanuit de neus. Hé. Ze zou ik kunnen pamper gebruiken, loom ik. Ze weten dat hun tit erop zit. En ze kunnen geen kant meer uit. Dus smeken ze de Heer om nog te kunnen vluchten. En de zwintjes toen nog wel. We zitten hier met een combinatie dat we maar op één plaats nog weer vinden in het Oude Testament. De combinatie van wonen in grafsteden en varkensvlees of goderij. We vinden dat in, ja, nooit raden, de profeet, Jos en een beste maat. Jesaja, voilà, heel juist. Jesaja 65, van 1 tot 7. Jesaja 65, vers 1 tot 7 zegt: te raadplegen was ik voor hen die niet naar mij vroegen, te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zeide tot de volk dat mijn naam niet aanriep: hier ben ik, hier ben ik. De ganse dag breidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed was. Een volk dat mij bestendig openlijk krenkt door te offeren in de hoven en offers te ontsteken op de tichelstenen die in de graven zitten en op verborgen plaatsen overnachten, die vlees van zwijnen eten en in wier vaatwerk verfoeilijk voedsel is, die zeggen: blijf daar, nader mij niet, want ik ben... Want ik ben voor u ongenaakbaar. Deze zijn een rook in mijn neus, een vuur dat de ganse dag brandt. Zie, het staat voor mij geschreven, ik zal niet zwijgen, voordat ik het verholden heb. Ja, ik zal hen de verdelging in de schoot werpen, voor uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uw vaderen tezamen, zegt de Heere. Omdat zij offers hebben ontstoken in de bergen en op de heuvels mij hebben gehoond. Daarom zal ik hun allereerst het loon in hun schoot toemeten. Dat is duidelijk afgoderij waarop dat sloot. Het volk Israël bevindt hem in een staat van afgoderij. Blind, stom en doof zijn ze geworden. En wat dat Jezus hier doet, is wat Yahweh alleen kan. Namelijk, kom af met het rijk van de tegenstander en de entree van Gods koninkrijk inluiden. Het brengt leven wat dat dood heerst. En de discipelen stonden erbij en keken ernaar. Durven het nou dikkers een keer zeggen? Ze stonden ernaar te kijken, lekker zak schapen. En er komt zelfs geen vraag van die mensen. Allee, wie is dat dat niet die macht had over die onreine geesten? Zelfs die vragen komen niet, ze zeggen niks. We zien dat die onreine geesten smeken om in de kudde zwintjes te mogen gaan. En Jezus staat het hen toe. Al is dat een verwijzing die Matthäus ons wil geven, die ons terugvoert naar de Exodus. Staat er in Matthäus ook wat over de nieuwe Exodus, of die verwijst naar de nieuwe Exodus? Blijkbaar wel. De zwintjes renden volle bak de afgrond in, de zee in. Dat heeft dus een beeld van Farao's leger in de Rode Zee. Voilà, die zien we nooit meer terug. Wie was het die ervoor zorgde dat het volk gered was van Farao en zijn enorm leger? Yahweh. Wie is hier die de persoon redt van een leger onreine geesten? Net zoals Farao's leger verzuipen in de zee. Het is ook Yahweh. Man, ga je al zo niet content zijn met wat de Heer Jezus hier toestaat? Want het is wel op aandring van die onreine geesten dat ze in die zwintjes gaan. Nogmaals, De varkens, dat staat symbool voor afgodendienst. Waarom heeft Jezus de toestemming om in die varkens te gaan? Waarom heeft die andere geesten die toestemming voor in de varkens te gaan? En wel, de Joden verdienden daar redelijk wat geld mee. Maar het is wel ter dienste van afgoderie. Ik denk dat de Heer dat toestaat, omdat hij weet waartoe dat alles geleden hier met die mensen die varkens kweken. De varkens sterven omwille van de onreine geesten. Anders dan we misschien eens een keer die kwekers kunnen zien. Het is een schokkende ontnuchtering voor allen die te maken hebben met afgoderie. Laat je daarmee niet in, mensen. Want dat heeft desastreuze gevolgen. En dat is wat uiteindelijk met het volk Israël gebeurt, omwille van hun afgoderie. Ze worden het land uitgedreven en het erfdeel wordt aan een ander gegeven. Dat wordt in Marcus 12, vers 1 tot 9 beschreven. Ik kon het zeer lezen. En hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Een mens plant een wijnhard en zette er een heg omheen en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en hij verhuurde die aan pachters. En hij ging buitenslands. En hij zond op zijn tijd een slaaf naar de pachters om van hen zijn deel der vruchten van de wijnhaard in ontvangst te nemen. En zij grepen hem, sloegen hem en zonden hem weg met lege handen. En weder zond hij tot hen een andere slaaf. En die sloegen zij op het hoofd en behandelden ze smadelijk. En hij zond een andere en die doden zij en nog vele anderen die ze sloegen of doden. Toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende, mijn zoon zullen ze ontzien. Maar die pachters zeiden tot elkaar, dit is de erfgenaam. Komt, laten wij hem doden en de erfenis zal aan ons komen. En ze grepen en doden hem en wierpen hem buiten de wijnhaard. De million dollar question, wat zal de heer van de wijnhaard doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijnhaard aan anderen geven. 2000 varkens die dienden om te slachten, dat is een enorme investering voor die mensen. Dat moest allemaal op bestellingen gebeuren. De kwekers moesten wachten tot dat ze slacht rijp worden en dat duurde een eindje. Maar aan de andere kant moesten tolle horen heel zeer gaan, want ze hadden op korte tijd heel veel te verkopen. Je zou pezen dat ze meer content ging zien met het feit dat die bezetenen verlost worden, dat ze genezen worden, maar daar rakte er ook de kleren niet. Het was hen er om de kluiten te doen. Het was gewoon om de kluiten te doen toen ze misliepen omdat de varkens dood waren. De lokale varkenshandelaars zijn bang dat ze nog veel meer verlies gaan oplopen, omdat de Heer Jezus daar in de regio blijft. Hun afvast was blijkbaar het geld, waardoor dat ze blind worden voor hetgeen wat er eigenlijk vlak vanuit de neuzen gebeurt. Daarmee ook hun reactie. Ze zijn benauwd voor het feit dat ze geen inkomen meer hadden. Uit de levensprovisie jongde daarvan aan. Daarmee ook hun reactie. Heer Jezus, zou je wel vertrekken, maar waarschijnlijk niet echt op die vriendelijke manier. En Jezus vertrekt, hij heeft er wat dat ze wil. Hij dringt er niet op aan vanuit te tonen wat dat ze doen, maar hij vertrekt. Nu, om bij de jambersvragen terug te keren. Demonen, wie zijn ze? Ze zijn de drijvende kracht van een afgod. En wat doen ze? Ze vernielen de beelddrager met de dood tot gevolg. En moest me het nu een keer omdraaien. Dezelfde jambersvraag, maar dan met Jezus. Wie is hij? Hij is de drijvende kracht van Yahweh, van God zelf. Wat doet hij? Hij herstelt de beelddrager met leven tot gevolg. Wat is Matthäus zijn punt hier nu eigenlijk met die machtige daad? De aankondiging van Gods koninkrijk doorheen de Heer Jezus optreden. Niet alleen door genezing en stillen van storm, maar ook door de oorlogsverklaring aan te gaan met de macht van de duisternis. Ook door de komst van de Heilige Geest die in ons woont, is het de bedoeling dat we een relatie hebben met de Heere God En niet met een onreine geest of met afgoden. We kunnen maar één Heer dienen, staat er geschreven. En er is ook maar één manier om die relatie staande te houden, en het is cruciform gedrag. Vanaf het moment dat we autonoom willen handelen, zien we als een vogel voor de katten, of een zwintje voor de zee. Cruciform discipelschap is de sleutel, zoals Marcus 8 ons wil zeggen. Marcus 8, vers 34 staat er. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volg mij. Dat is cruciform discipelschap. Zoals dat Chris 2 weken geleden zei, er zijn vele afgoden. Het is de bedoeling dat we door onze relatie met de Heere God helder kunnen zien, door de bestendige hulp van de Heilige Geest, beslissingen kunnen nemen die consequent zijn voor ons bestaan. Waarmee dat ik wil zeggen, de Heere heeft ons de zegening van dit leven niet gegeven om eraf te bluffen, omdat het anders afgoden zouden worden. Hij heeft dus deze gegeven om als goede rentmeesters ermee om te gaan en daarin ook steeds zijn leiding te zoeken. Onze grootste zegening is onze relatie met de Vader door de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En dat moeten we als goede rentmeesters onderhouden. We dienen dat niet voor onszelf doen. We moeten dat ook uitstralen aan de wereld. En dat is wat die bezetenen ook als opdracht gekregen hadden. Dat kun je zien in Marcus. Ze dienen te vertellen wat dat er met hen er gebeurd was. En door wie. En dat is ook wat dat Dwight bijvoorbeeld gedaan heeft 2 weken geleden. En heeft publiekelijk tentoongesteld wat dat de Heer in hem veranderd heeft. Hij is gestorven in het water en opgestaan als een nieuwe schepping om de Heer te volgen en te doen wat dat de Vader van hem verlangt. Bij de Heer Jezus was het ook zo dat hij ons een voorbeeld had gegeven om het publiekelijk te tonen dat je je leven in de handen van de Vader wilt leggen. En hem wil volgen ook, lekker of dat de Heer Jezus deed, zonder eigen voorwaarden, maar uit pure liefde, gehoorzaamheid en volledige overgave. En dat is pas mogelijk als je de Heilige Geest hebt ontvangen. Romeinen 8, vers 9 tot 11 zegt: maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het is niet verkeerd jezelf een keer in vragen te durven stellen of, wel degelijk, of je wel degelijk de geest ontvangen hebt. Ik was ook gedoopt, maar op een avond in de Bijbelstudie kwam die vraag zodanig op mijn af. Het was een mokerslag in mijn gezicht. En ik werd er bewust van dat ik de geest niet ontvangen had. Diezelfde avond, toen ik thuis kwam, begon ik te bidden op een manier dat ik niet kon omschrijven. Veel anders of dat ik gewend worden. Het was niet, ik kan het niet beschrijven. Het was alsof dat ik opnieuw geboren worden. Maar niet met het gevoel van water rond mijn kop en weer opstaan uit dat water en een schoon liedje er rond. Dat was een enorme ontnuchtering van in een wond te leven, te pezen, dat ik de geest ontvangen had. En hij beseft dat je de geest maar achterna ontvangen hebt. Hij inwoning gegeven aan het wat die eigenlijk niet met de Heilige Geest te maken, maar aan wat anders, lekker van me gezien. De aanwezigheid van de Heilige Geest werkt tot leven en vrede. Maar als je die niet hebt, is er wat anders die inwoont, die er niet hoort te zien. En dat veroorzaakt zonde met het gevolg de dood. Lek de zwintjes hier in dat geval. Nu en tonnen jezelf de vraag stellen, is een goede oefening. Jezelf een vraag stellen, is een goede oefening. Hebben we de Heer, onze God, lief met heel ons hart, ons verstand en al onze kracht? Doen we er alles voor? Hebben we elkaar lieflijk of aan mezelf lief? Doen we voor een ander wat dan we van onszelf doen? Hebben we hem zo lief, iedere dag opnieuw? Amen.